Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Batterij, dakdekkersbedrijf J. Brouwer, Neco Ship Supply en Customs Care Douane Expediteurs.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op de vrijdag 21 augustus. Hier aan tafel hebben we Mico Schouka van het Algemeen Dagblad. Onze eigen Dennis van Eersel en Robert Maaskant. Robert, welkom. Wat voor jou, denk ik, een bizarre zomer is geweest.
Ja, dan doe je niet op het voetbal, denk ik, in dit geval. Nee, allebei mijn ouders zijn overleden. Mijn moeder eind mei, mijn vader eind juni. En dat waren mensen waar ik zielsviel van houd.
Mm-hmm. Waar je ook voor gezorgd hebt in de laatste fase.
In de laatste fase van hun leven heb ik ze beloofd dat ik voor ze zou zorgen. Ze zijn ook naar Breda gekomen na corona. Ik had gewoon een hele goede band met mijn ouders. Dus dat is. Maar goed, ik heb er vrede mee, hè, want ze hebben allebei een prachtig leven gehad. Mijn vader heeft alle eerbetonen gekregen die hem, denk ik, toekomen. Een minuut stilte bij NAC, heel indrukwekkend. Ja. Echt een speld horen vallen. Maar ook het avondje NAC. Ja, ik zie op de achtergrond nu een foto van je waar ik op het 50-jarig bestaan van het avondje NAC. Waar hij de grondlegger van was.
Die term heeft hij min of meer bedacht.
Ja, met meerdere mensen hoor. Maar hij komt zeker de eer toe. Mooie momenten.
Als je zou moeten benoemen wat hij voor het Rotterdamse voetbal heeft betekend. Wat dat is nogal wat. Wat zou er dan als eerste te binnen schieten?
Ja, nee, mijn vader is natuurlijk gewoon een jongen van Zuid. Ik bedoel, die liep met mijn opa over de brug heen naar de Kuip toe. En mijn opa heeft later bij Excelsior gespeeld. Mijn oma heeft daar nog in de kantine gewerkt en gestaan. Hij is verzorger geweest, hij is trainer geweest bij SVV. Hij heeft heel veel gedaan in het Rotterdamse voetbal. Weet je, wat dat betreft een icoon op voetbalgebied. Ja. Mooi, trots op.
Zeker. Nou, en vanuit onze kant ook oprechte deelneming.
Ja, dankjewel.
Hij kwam ook wel eens mee als jij hier zat. Dan zat hij bij ons hier in de hal. En hij zal worden gemist. Een man van Zuid. Over mannen van Zuid gesproken, Mikos.
Ik hoorde het bruggetje.
Ja, hoorde je hem? Een soort Erasmusbrug was dit.
Ja.
Bestaat clubliefde nog?
Ja, dat denk ik wel. Alleen, dat wordt vrij snel een kwestie natuurlijk op het moment dat je niet meer bij die club speelt en een keuze maakt waar andere mensen het niet meer eens zijn.
De kwestie Lutsehel-Gertruida, de huurdeal tussen Leipzig en PSV is definitief na vandaag. Had Gertruida eigenlijk andere opties?
Nou ja, in de wandelgangen hoor je van wel, maar dat zal allemaal niet zo concreet zijn geweest. En ook niet hebben voldaan aan de eisen die hij heeft. Hè? Want hij wilde heel graag Champions League spelen. In het vizier blijven van de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En sommige clubs die zich dan voor hem eventueel hadden gemeld, die voldeden daar ook niet aan. Dus de keuzes waren helemaal niet te over ook voor hem. En dit is ook op dit moment zijn werk natuurlijk ook. Dus het begrip clubliefde, en dat is voor supporters vervelend om te horen, want die beleven dat heel anders. Is ook een beetje naïef, denk ik, vanuit supporters. Dat spelers daar net zo in staan als de supporter zelf, denk ik.
Is daarmee de keuze voor PSV een logische, waar het Gertruida betreft?
Nou ja, hij gaat op het hoogste niveau in Nederland spelen.
En Champions League voetbal spelen.
Dus ja, dat vind ik een vrij logische keuze. In een geweldige organisatie, een goed gerunde club, met een prima trainer. Ja. Dus ja, ik zou niet weten waarom die dat niet zou doen. Wat jij zegt, Dennis, ben ik het helemaal mee eens. Het is ook gewoon zijn werk, simpelweg. Ja, laat iedere supporter op zijn werk een aanbieding krijgen waarin hij het beter kan krijgen. Dan zal hij daar toch, neem ik aan, ook goed over nadenken en waarschijnlijk die stap maken.
Ja, maar hoe kijk je dan tegen de negatieve tendens die zich bij supporters nu wel afspeelt?
Ik snap natuurlijk wel, de teleurstelling snap je natuurlijk. Hè? Ze hebben liever dat hij bij Feyenoord speelt, maar dat was geen optie. Er is wel.
Waarom eigenlijk niet?
Omdat Feyenoord 5 rechtsbacks heeft. En ook niet,
centraal kun je hem gebruiken?
Dat kan, maar daar hebben ze er ook genoeg in feite. Amatorcic moest daarvoor zelfs weg. En er is ook niet zo heel veel geld. Dus het is ook niet zo dat ze hem zomaar even op konden halen. Ja, dan moet die jongen kiezen. En dan kun je als supporter natuurlijk hopen dat hij dan naar het buitenland gaat. Maar dat bepaalt hij natuurlijk zelf. Ja. En dan is er in Nederland eigenlijk geen optie meer. We hadden een artikel geschreven deze week. Ja, denk nou eens aan Justin Bijler. Er is geen grotere Feyenoorder dan Justin Bijler, toch? Hij kwam in de buurt, denk ik. Maar als het bij Genua niet lukt, of niet meer lukt, of hij heeft het niet meer naar zijn zin in Italië en hij wil terug naar Nederland en Feyenoord zegt, ja, maar we hebben al een paar keepers. Ja, wat moet een jongen dan? Dan kom je maar bij een paar clubs, kun je maar nog terecht qua niveau. Ajax is dan misschien een te gevoelige stap. Maar PSV is dan vaak wel een logische stap, denk ik. Ja.
Via de officiële kanalen van PSV heeft Geertruida vandaag ook een reactie gegeven. Die kunnen we even kort bekijken. Ik heb deze beslissing met veel zorg genomen. Ik verwacht niet dat iedereen die beslissing meteen begrijpt of accepteert. Maar ik hoop dat er op termijn ook ruimte kan zijn om te zien hoeveel liefde, dankbaarheid en respect ik ook voor Feyenoord blijf voelen. Daarom wil ik één ding heel duidelijk zeggen. Mijn keuze voor PSV is geen keuze tegen Feyenoord. Wat Feyenoord mij heeft gegeven, zal ik nooit vergeten en zal altijd onderdeel blijven van wie ik ben. Aldus Lutse Heel Geertruida, wat verwacht je dat hem 10 januari staat te wachten?
Een andere terugkeer dan als hij met Leipzig in de Champions League naar de Kuip was teruggekeerd. Natuurlijk.
Voor de duidelijkheid, dan is het Feyenoord-PSV.
Ja, dan is het Feyenoord-PSV. Nee, ja, dat zou geen onthaal met open armen zijn dat hij anders wel had gehad. Omdat er zijn de laatste jaren wel meer spelers die deze stap hebben gezet. Hè? Malasia, Karsdorp. Ook nog een spelers uit de jeugd. Nou, je hebt ook nog spelers als Guus Til die bij Feyenoord speelde. Maar gevoelsmatig is dat toch anders dan bij Geertruida. Daar speelt ook de docu die over hem gemaakt is, denk ik, een rol in. Hoe hij zichzelf heeft geprofileerd, echt als kind van Zuid, als kind van de club. Dan snap ik richting supporters dat deze harder binnenkomt.
Heb je zijn Duitse kenteken gezien waar hij in rijdt? Het staat 53-14 op. Dat is het getal van Rotterdam-Zuid. Ja, saillant.
Maar ik vind het wel mooi hoe wel bespraakt hij is.
Ja, een beetje flauw.
hij is natuurlijk ook een jongen van Zuid.
Tuurlijk, dat blijft hij toch ook?
Ja, alleen ik snap wel dat supporters nu zeggen, ja, dan had je bij ons moeten spelen, maar die optie was er niet. Maar hij is geboren, hij maakte zetjes met zijn vingers als er eens een keer gescoord werd. Ja. Ja. Maar goed, Wijnaldum heeft de stap ook ooit gezet, kwam terug, werd uitgefloten. En een paar jaar geleden kwam hij met Roma nog een keer terug, toen was er wel applaus. Dus tijd heelt alle wonden.
Is deze transfer dan niet vergelijkbaar met die van Berghuis van Feyenoord naar Ajax?
Nou, dat is een rechtstreeks. Nou, ik vind Ajax voor supporters, denk ik, is dat nog wel even een stapje groter. Berghuis was geen opgegroeide Feyenoord-speler. Dus dat was misschien ook nog wel te verwachten dat hij een keer zo'n stap zou zetten. Daar zit volgens mij vooral de pijn dat dit echt een van hun was en die nu vertrekt. Maar nogmaals, ja, het is zijn leven en zijn carrière. Hij moet het in 15 jaar doen. Dan kun je moeilijk zeggen, ik ga een jaartje op de bank zitten bij Leipzig. Of ik wacht wel een jaartje totdat er een plekje bij Feyenoord vrijkomt. Zo werkt het niet.
Nee, wij gingen ook nog even de straat op vandaag om wat supporters te spreken over de overgang van Geertruida van Leipzig naar PSV.
Zelf als Feyenoord-supporter vind ik het jammer, want het is gewoon echt een Rotterdammer en een Feyenoorder. Hij is hier vlakbij geboren natuurlijk.
Als hij dan bij PSV nu weer wat minuten kan gaan maken, dan denk ik dat het voor zijn carrière ook gewoon goed is. Zo moet je het ook kunnen zien vanuit zijn perspectief.
Ja, misschien komt hij ooit weer terug bij Feyenoord, maar dat zou ik heel graag willen, maar dat hopen we maar.
Ja, het is beter dat hij naar PSV gaat dan naar Amsterdam. Dat is dingen wat zeker is.
Ja, vanuit zijn oogpunt snap ik het wel. Hij moet ergens voetballen.
Ja, dit was zomaar door de bank genomen wat reacties. Mikkels, jij zei net al, bij Feyenoord was geen plek voor Geertruida. Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen waar Feyenoord voor staat?
Nou, de fitheid is natuurlijk een probleem. Een groot probleem, want vorig seizoen stortte het in na 75 minuten, was een beetje het verhaal.
Nu twee keer een uur.
Twee keer na een uur, ja. Dus dat is wel een groot probleem.
Maar hoe kan dat nou weer een punt zijn? Dit was toch geëvalueerd?
Zeker, ja. De staf is volgens mij hetzelfde gebleven. Dus daar, in die evaluatie hebben ze in ieder geval geen slachtoffers gemaakt. Maar ja, het is wel een raadsel natuurlijk, ook al omdat je na een uur over het algemeen met wissels werkt en tegenwoordig vijf, waardoor je allerlei frisse mensen op het veld hebt staan, waardoor je zeg maar conditioneel geen problemen meer zou moeten hebben. Maar Van Bronckhorst gaf verleden week zelf toe, niet dat ze conditioneel door de hoeven zakken, maar wel dat ze nog groeiende zijn in die fase van het seizoen.
Kijk, het helpt hierin niet mee dat in de laatste twee jaar je dit ook hebt gezien. Je had dat terecht in je antwoord ook aan. Het is alleen niet ongebruikelijk dat in die eerste speelrondes dat je dit nog ziet. Dat veel ploegen daar nog tegenaan lopen en dat daar juist een bepaalde groei in moet zijn. De teams van Arne Slot zag je nog het beste aan dat gaandeweg het seizoen dat ze steeds fitter en fitter werden. Dat was ook op speelronde 1 en 2 nog niet van het niveau dat je in speelronde 30 had. Alleen die tijd is er nu wat minder, of wordt minder gegeven door die vorige seizoenen waar dit zo'n gigantisch pijnpunt was.
Ja, wie is nu die performance coach bij Feyenoord?
Dat is Jan Muller, of tenminste, dat is de head of performance. En Rodney Klooster is een van de performance coaches die dan volgens mij sinds dit seizoen nieuw erbij is.
Wat hebben zij voor achtergrond?
Jan Muller zit al sinds 2021 bij Feyenoord. Die is ooit binnengekomen als revalidatietrainer, heeft zich dan binnen Feyenoord steeds opgewerkt. Dat is op zich mooi natuurlijk, dat bij een club dat je die doorgroeimogelijkheden hebt. En Rodney Klooster heeft zelf een bescheiden profcarrière ook gehad, onder meer bij FC Dordrecht.
Die zat er vorig jaar ook.
Ja, ik zat al even te twijfelen of dit zijn eerste seizoen of dat hij er vorig jaar ook al was.
Hoe kijk jij daarnaar, trainer?
Sport wordt pas leuk als je in het rood gaat. En of dat nou wielrennen is, of voetballen, of hardlopen. Sport wordt pas leuk op het moment dat je over je grens heen gaat.
Om te doen of om naar te kijken?
Om naar te kijken en om te doen. En spelers zijn niet meer gewend om in het rood te raken. Want dan staat er een datamannetje langs de kant met een computer. En die zegt, ho, stop. De kans dat je misschien eventueel geblesseerd zou kunnen raken is nu te groot. Dus dat doen we maar niet meer. En dan wordt er dus niet meer getraind.
Maar onder slot gebeurde dat toch wel in voorbereidingen? Gingen ze toch wel in het rood? En daarmee zou je kunnen verwachten met Van Bronckhorst en Hulshoff dat dan ook weer gebeurt. Maar
dat vind ik een hele interessante, want we hebben hier veel gesproken over die Breakfast Club.
Ja.
Dat was buiten de club om.
Nou ja, het was wel op de club, maar het werd niet door de club georganiseerd.
Nee, precies. Ja. Dus dat waren allemaal extra trainingen.
Ja, ja, maar de club faciliteerde...
Ja, zeker.
Nee, maar
het initiatief kwam vanuit de spelers.
Het initiatief kwam vanuit
daardoor
de
waren die jongens die daar allemaal aan meededen... nagenoeg fitter.
Jawel, maar ook in voorbereiding, in oefenwedstrijden... ging men veel meer over dat randje heen.
Ik heb simpelweg, en dan zal ik wel oldschool zijn in dit geval...
Dat ben je ook.
Vroeger liepen hier de kaleren in de eerste 2 weken van de voorbereiding... om een bepaalde basis te hebben. Fysieke gesteldheid is er simpelweg een piramide. Je maakt een hele brede piramide van een bepaald duurvermogen... en daar ga je op stapelen naar sprintvermogen toe. Dus hoe vaak kan je een sprint doen in een wedstrijd? Nou, tegenwoordig voetballer moet dat een keer of 60, 70 perfect kunnen. In de absolute top. Daar train je naar. Maar die jongens die komen ook nog een keertje vanuit de academy. We noemen het zelf. Dat is iemand die zelf opgeleid is binnen Feyenoord. Ja, in die academy moeten ze ook gewend zijn om 2 keer in de week te spelen. Dat kan je vanaf je 15e, kan je er al mee bezig zijn. En ik vind met de data specialist. Ik zit toevallig zondag ga ik naar een symposium toe van performance specialisten. Waar ik veel mee samenwerk ook. En ik heb altijd weer die discussie aan tafel. Sinds deze mensen aan de macht zijn gekomen in de voetballerij... Heb ik nog nooit zoveel kramp gezien op velden.
En wat is dan hun weerwoord?
Ja, maar het is veel intensiever geworden. Het voetbal is veel sneller geworden. Er zijn veel meer high-intensity spins gekomen.
Dat is toch ook waar?
En dat is ook waar.
Meer wedstrijden dicht op elkaar.
Maar precies, je hebt ook 5 wissels. Je mag een half elftal mag je eruit halen.
Ja. Ja,
schijn nou toch alsjeblieft een keer uit, man. En het is ook niet zo, want we hebben het al tegenwoordig ook allemaal over scannen. Hè? Iedereen loopt heel de dag over zijn schouder te kijken. Alsof je op
daar zijn speciale coaches voor
jou loopt in Japan. Allemaal van die dingen. Ga nou gewoon eens een keertje lekker voetballen weer. En maak gewoon eens een keer tempo in een wedstrijd. Als ik zie het verschil tussen het Nederlandse voetbal op dit moment en het Europese voetbal. Dat is schrikbarend. Ja. En dat is niet alleen op voetballend gebied, maar vooral ook op fysiek, kracht. Loopvermogen.
Je bent in vorm, Maaskant. Jij gaat lekker in het rood.
Ik zeg gewoon hoe het is. En we moeten een keertje wakker gaan worden. Want ondertussen zijn we een C-land. Misschien wel een D-land aan het worden. Met allemaal de waarheid. Op datagebied en op fysiek gebied. Maar we lopen wel achteraan.
Ja. Even aan Giovanni Van Bronckhorst gevraagd. Vandaag wat Feyenoord met name de afgelopen week heeft gedaan. Om dat verval te voorkomen.
Nou, de accenten gelegd. Met name ook op het eerste uur. Ik denk dat wij daar in beide wedstrijden goed spelen. Heel veel kansen creëren. Genoeg doen om een wedstrijd al te killen. Dat deden we in beide wedstrijden niet. Waardoor we tegen Sparta in de problemen kwamen. Eigenlijk niks meer creëren in het laatste half uur. En met het laatste zeg maar, afgekeurde goal ja, misschien nog gelijk kunnen spelen. Dan dat win je dan. Week daarna gebeurt hetzelfde. Creëer wel meer kansen om ook de wedstrijd te winnen. Maar ook kansen tegen. Tuurlijk ga je daar objectief naar kijken. Ik bedoel, iedereen valt natuurlijk op het laatste half uur. Ja, het zit dan niet in het fysieke gedeel. Want tegen Go Ahead sprinten we en lopen we meer in de tweede helft dan de eerste helft. Dus dat zal dan andersom moeten zijn. Dus dat klopt niet. Ik denk dat we wel ook in de na-analyse en ook naar de spelers toe wel... Ja, ik heb natuurlijk wel dingen gezien die niet goed gaan. Met name in de tactische discipline dat we niet goed staan. Dat we ja, met de verkeerde mensen druk gaan geven op bepaalde momenten. Waardoor we in de problemen komen. En een aantal keuzes aan de bal. Waardoor je een grip verliest van een wedstrijd. En dat misschien het belangrijkste is om die grip te blijven houden. En de keuzes die we daarin maken. Dus dat, ja, daar moeten we natuurlijk wel van leren.
Ja, wat natuurlijk interessant is, het gaat natuurlijk over fysieke data, maar het gaat ook gewoon over mentale gesteldheid in een wedstrijd. Als je 1-0 voorstaat, of 2-0 voorstaat, dan pas je je natuurlijk tactisch ook aan. Dus zak je vaak net even wat verder terug om die voorsprong vast te houden en eventueel die counter te kunnen plaatsen. Ja, ja, daar heb je ook de wissels van Bronckhorst voor gehad. Die waren op zich niet onlogisch.
Ik geniet van jouw vurige betogen, maar...
Ga je er nou mee bemoeien?
Nou, maak je er niet ook een beetje een persiflage van? Want we zitten anno nu, met de data die beschikbaar is. Elk procentje dat kan helpen. Waarom zou je er geen gebruik van maken? Je pleit er ook bijna voor dat je stopt met überhaupt...
Ik ga het omdraaien.
Dingen. Vertel.
Toen we Arne Slot hier als trainer hadden. Als Arne Slot voor een wedstrijd tegen spelers had gezegd... jullie trekken allemaal twee paar linker schoenen aan, want dan zijn we beter. Dan was die hele groep was blind achter Arne Slot aangegaan, omdat ze hem geloofden en omdat hij de waarheid sprak in zijn besprekingen. Het gaat ook om een gedeelte, om die voetbalromantiek, om mensen boven zichzelf uit te laten stijgen. En op het moment dat jij alleen nog maar naar feiten kijkt, dan word jij ook nooit meer beter.
Nee, maar dit bedoel ik, je maakt er een persiflage van.
Nee,
als je
zegt persiflage.
Dat er iemand bij een training langs de kant zat met zijn laptop en nou, nu zit hij in het rood.
Nee, het is een onderdeel. Het is een onderdeel van sport dat een coach iemand boven zichzelf uit laat stijgen. En als jij geremd wordt door feiten daarin... Ja. Als jij tegen iemand zegt... jij kan nooit verder springen dan 8 meter... jij kan nooit hoger springen dan 2 meter zoveel... jij kan nooit een marathon lopen binnen 2 meter... gaat het ook nooit gebeuren.
Nee, maar dat is niet de discussie. Het gaat erom, als je ziet dat iemand... geblesseerd gaat raken. Die voorbeelden hebben we ook gehad. Neem het voorbeeld Jevira Reed vorig seizoen.
Ja, maar dat zie je niet.
Toen werd het helemaal omgedraaid. Dus
je loopt op een grens van topsport. En die grens die moet je natuurlijk continu aantrekken. Ik ben niet tegen moderne technieken te gebruiken om het allerbeste te presteren. Toen ik in Rusland werkte en in Polen werkte, zaten ze gewoon met bloedtesten langs de kant zaten ze te doen. En als ik ergens een kamer binnenliep in Rusland, dan lagen ze allemaal aan het infuus. Ik heb niet gevraagd wat het was.
Was dat legaal infuus? Ja, wilde ik niet.
Nee, ze konden wel allemaal 130 minuten spelen als het moest.
Oké,
okay, dat zijn die wissels.
Ja, inderdaad. Ander hekelpunt. Bedankt. Jij legt weer een bruggetje voor meneer. Dank je wel daarvoor. Natuurlijk was dat een hekelpunt.
Jij zei ook dat ze logisch waren. Maar
een
wissel van Houten...
soort mediator, Mikkel.
Van Houten Stijn was toch niet de meest logische wissel met een 2-0 voorsprong?
Omdat je inderdaad... Je haalt natuurlijk een controlerende middenvelder eraf. Op het moment dat je voorstaat... Ja. Ik kon wel meegaan in de gedachtegang van Bronckhorst... dat op het moment dat je aanvallend wisselt... dus juist hoger druk gaat zetten... dat een tegenstander er dan niet onderuit kan spelen.
Eens.
En dat gebeurde niet. Dus dan kan je het altijd vertellen dat het niet klopt.
Je hebt een speler op 6 die nooit meer op 6 heeft gespeeld.
Ja, dat was het risico. Dat
ja. En dat betekende dus dat Usama Tagaline niet inviel... afgelopen zondag tegen Go Ahead. Hoe zal zijn perspectief nu zijn bij Feyenoord?
Nou, volop, omdat vorig seizoen hadden we verhalen in deze tijd van het jaar van 6 middenvelders. Hoe gaan ze dat in godsnaam doen? En uiteindelijk hebben de verdedigers op het middenveld gespeeld. Dus er komt straks een reeks aan met 3 wedstrijden in 8 dagen. Dus die gaat genoeg spelen. Dus daar zou ik me ook niet zo'n zorgen om maken. En het verbaast me ook wel een klein beetje dat nu al een kwestie is. Tagaline is geen slechte speler. Maar het is ook niet zo dat als die speelt dat Feyenoord vele malen beter is. Dus dit middenveld ziet er gewoon goed uit. Ja, daar staat hij op dit moment niet bij. Ja, straks in de Champions League waarschijnlijk wel. En dan komt hij genoeg aan spelen.
Denk je dat, dat hij dan in wat grotere wedstrijden...
Van Bronckhorst zei ook wel dat hij met 2-6 zou kunnen spelen... op het moment dat hij tegen ploegen komt te spelen... die veel sterker zijn dan Feyenoord.
Maar even uitgaan van het positieve. In het geval iedereen wel fit blijft. En hij zal in de competitie genoegen moeten nemen met een rol als invaller. Dus zal hij daar genoegen mee nemen, Tagaline?
Ja, maar wat is zijn alternatief dan? Dat hij een club vindt die beter is dan Feyenoord... waar hij altijd gaat spelen?
Nou, niet per se beter is dan Feyenoord... maar inderdaad waar hij kan spelen... en daarmee misschien wel uitzicht houdt... op de Marokkaanse nationale selectie.
Nou, daar zat hij nu ook al niet bij.
Nee, net niet.
Daar komen steeds meer spelers bij die genaturaliseerd worden. Ja, het lijkt mij dat Feyenoord een uitstekende club voor hem is... waar hij nog volle perspectief is. En als Feyenoord nu in een fase komt... waarin ze 3 middenvelders op het veld hebben staan... en waarin middenvelden 4 en 5 al denken... ja. Maar wat is dan mijn perspectief nog? Ja, dan zou je er afscheid van moeten nemen. Want ja, je kunt natuurlijk wel eens buiten de eerste 3 middenvelders vallen bij een topclub.
Ik denk ook in Nederland dat er genoeg wedstrijden gaan zijn dat je die extra controle wil. Dat je niet met en Zegio en Valente je middenveld zo aanvallend wil hebben staan. Dus dat je dan ook de optie hebt dat je met Tagaline en met Van Houten speelt. En ook in Nederland in sommige uitwedstrijden de duels tegen de traditionele... Top 2, die resteren Europese duels. Dus Tagaline gaat echt wel aan zijn minuten komen. Ik vind hem ook eigenlijk te goed voor een plek op de bank, hoor.
Ja, maar bij Feyenoord moet het toch... Stijn is ook te goed voor een plek op de bank.
Hij was vorig jaar in een heel matig Feyenoord... een heel erg kleurloos seizoen... vond ik hem een van de weinige spelers... die wel wekelijks zijn niveau haalde en uitblinkte.
Vond ik ook een beetje overdreven, maar hij deed het niet slecht. Maar dat is ook een beetje een eigen leven gaan leiden, denk ik. Maar Feyenoord heeft gewoon behoefte aan spelers op de bank die net zo goed zijn als de spelers die op het veld staan. En daar hoort hij bij. En als je dat niet voor elkaar kan krijgen, ja, dan kun je nooit een gooi naar de titel doen natuurlijk.
Nee. Dat is concurrentie waar je als trainer natuurlijk op zit te wachten. Over het vorige seizoen gesproken, Ahmed Hodžić speelde vrijwel alles. Ja. En zeker aan het begin van het seizoen goed en stabiel. Ja. Maar die is vertrokken naar Burnley. Is het championship dan zijn plafond?
Ja, nou ja, top championship of onderkant Premier League ontloopt elkaar natuurlijk niet veel. Nou, dat zijn altijd dezelfde ploegen die promoveren en direct weer degraderen. Ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat er in Engeland met zijn speelstijl net iets meer past nog. Ook ten aanzien van zijn gele kaart, hè, want daar is hij natuurlijk nog een vervent verzamelaar van geworden. Ja. Maar voor hem een mooie transfer. Maar voor Feyenoord natuurlijk vooral de duiding dat er een grote opruiming plaats moest vinden.
Ja, nou daar wil ik het zo wel even over hebben.
Geld vrijgemaakt worden.
Al met al, Ahmed Hodžić is vertrokken. Hoe denk je dat ze bij Feyenoord aankijken naar de verkopen deze zomer tot nu toe? Met die Ahmed Hodžić, met Sauer, met Wennerreuter, met Wang.
Nou ja, er moet wat Robert zegt natuurlijk een schoonmaak plaatsvinden. En bij Ahmed Hodžić was het natuurlijk duidelijk, die had al geen basisplaats. En je moet ook nog rekening houden met het perspectief van Wessels, van Kraaienveld. Dus je moet je eigen jeugd. Dus die jongens moeten weg. Nou, volgens mij spelen ze Kiet of zelfs nog wat winst. Dus dat is uitstekend gedaan. En die namen die je hiervoor opnoemt, hebben ook veel geld opgeleverd. Alleen het lastige gedeelte komt nu natuurlijk met Ivanušek, et cetera.
Casemiro, Lotomba, ja. Modern misschien, Tankstedt, Nieuwkoop,
Del. Ja, die verdienen allemaal zoveel geld. Kijk, er zijn natuurlijk 100 clubs die ze willen hebben, maar niet voor dat salaris. Dus dan kan Feyenoord natuurlijk zeggen, nou ja, dan doen wij wel het grootste gedeelte van het salaris. Maar ja, dan kun je ze net zo goed houden. Dus daar zit de uitdaging nu natuurlijk. Kijk, Tankstedt zou natuurlijk in de Eredivisie bij 12, 14, 15 clubs zo in de basis staan. Mm-hmm. Ja. 13.
Ja, maar het is wel, als je die namen zo opnoemt, waarbij ik bij Lotomba en Del me nog af kan vragen van ja, moet je twee rechtsbacks laten gaan, hè? Want je moet wel iets achter de hand hebben. Eigenlijk. Ja, precies, want je moet achter Reed wel wat houden. Maar dat is wel een stevige schoonmaak dan nog.
Ja, dat is het ook. En dat kun je natuurlijk toch zien dat daar net even te veel geld aan uitgegeven is. Aan,
de vorige veel beleidsbepalers.
Ja, aan te veel dezelfde spelers. En dat heeft wel gedeeltelijk te maken gehad met blessures die ze op hebben willen vangen. Het heeft ook te maken gehad dat je een bepaalde zekerheid wil hebben in een strijd om het kampioenschap. Want dat vergeten we allemaal, maar Feyenoord stapte natuurlijk in om kampioen te worden vorig jaar met die ambitie. En Mikkels heeft volkomen gelijk als hij aangeeft, het probleem van wegbrengen is niet zo groot. Maar het probleem van verkopen en de salaris van de rekening afhalen, dat is wel moeilijker. Want je kan die jongens, bij iedere club wil die jongens wel hebben. En Modric kan zo overal gaan spelen. En dat is ook een aanwinst. Alleen niet voor dat salaris.
Maar is voor al deze spelers die we dan net opnoemden te veel geld betaald in transfers en in salaris?
Als ze weg moeten, uiteindelijk wel. Maar ja, dit is natuurlijk een repeterend verhaal in de voetballerij. Hè? Kijk naar Ajax, waar hetzelfde is. Het gaat altijd over spelers komen binnen en een jaar later moeten ze weg, want ze verdienen zoveel. Ja, bij Feyenoord wordt veel verdiend. En dat maakt het gewoon lastig om dan nog een club te vinden waarvan de speler zegt, nou ja, daar ga ik heen en dan lever ik wel wat salaris in. Ze willen gewoon dat salaris houden.
Kijk, het is echt niet zo ingewikkeld om die spelers te slijten. Alleen Feyenoord heeft ook de policy om daar niet mega verliezen op te leiden. Kijk, Wang is echt nog voor een goed bedrag, 4,5 miljoen, naar Porto gaan. Ahmed Hodžić nu, om daar om nog kiet te spelen op die jongens. Ja, en nu zit je met de spelers waarbij dat, ja, gewoon steeds lastig is, omdat die nog minder hebben laten zien als je het hebt over Borges of Tankstedt.
Ja, of Ivanušec, die vrij veel
en als
ook heeft
als club zijnde niet nu al met nog een paar weken te gaan bereid ben om daar een megaverlies op te leiden, dan vind ik dat ook wel weer verstandig. En laten we de balans gewoon aan het einde van de transferwindow opmaken.
Ja, niet van, nu, op de 21e, want dat zit nog een dag of 10. Ja. Er is wel een nieuwe speler nu officieel binnengehaald. Wisten we natuurlijk al dat dat ging gebeuren. Gabi Lopez wordt gehuurd van Real Sociedad. Ja. Wat haalt Feyenoord met hem binnen?
Best een ervaren speler met, wat ik me heb laten vertellen, heel veel loopvermogen. Daar onderscheidt hij zich mee, dat hij echt heel die flank bestrijdt. Dat, hoewel hij veel voorin te vinden is, verdedigen wel als taak nummer 1 bij hem wordt gezien. Hij heeft meer dan 100 duels op het hoogste niveau in Spanje gespeeld. Nou ja, dat zegt wel wat. Is begonnen bij Alaves, toen gedegradeerd, daar wel gebleven. En uiteindelijk naar Sociedad gedaan. Daar heeft hij 1 seizoen nagenoeg alles in La Liga gespeeld. Toch daarna verhuurd. Dat was vorig seizoen aan Oviedo ook nagenoeg alles gespeeld. Dus echt wel iemand met ervaring op het hoogste niveau in Spanje. Dat is bruikbaar, denk ik.
Even luisteren naar Van Bronckhorst over wat er met Gabi Lopez als linksback is aangetrokken.
het is wel een back die één goed kan verdedigen. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste als back. Maar wel iemand die dreiging vooruit heeft. En dat hebben we met Mika natuurlijk minder, omdat het een centrale verdediger is. Dus we kunnen daar wel met hem en hopelijk ook binnenkort met Gijs. En natuurlijk met Jordan, die dan later weer terug is. Dan hebben we natuurlijk wel spelers aan de buitenkant die er ook overheen kunnen gaan. Dat vermogen heeft hij. En dat zal hij ook brengen aan dit team.
Ja, en hoe is de indruk van hem in die eerste dagen dat hij er nu is?
Nou, heel, heel goed hoor. Het is een speler die natuurlijk wel heel veel ervaring heeft al in La Liga. Die balvast is. Die gewoon een speler met potentie. En maar zeker ook zeg maar in zijn fysieke mogelijkheden is het gewoon een hele sterke speler. En dat hebben we natuurlijk nodig. Als je ziet in wat voor periode we ingaan na de break.
Ja, Gabi Lopez is nu Feyenoorder. Maar wat nou Mikkels over een maand of vijf? Als Jordan Bosse gewoon weer beschikbaar is?
Hebben ze vaker gehad, hè, met Hartman, et cetera. Dat ze te veel goede spelers hadden voor die positie. Maar ja, je kunt niet anders dan nu. Want dan zijn zes van de acht Champions League wedstrijden al achter de rug. En wie weet hoe lang het bij Bos nog echt duurt. Dus ja, dan moet je gaan kiezen. Misschien kan deze speler, of Bos kan natuurlijk ook nog wat hangend op links gaan spelen. Ja. Ze zullen wel een oplossing verzinnen.
Ja, oké.
Okay. Dus ik vind dit wel juist een mooi voorbeeld. Volgend jaar zitten we exact dezelfde tijd zitten we over een overbodige speler te praten. Ja. Net zoals Mats Del, die ook als nood gehaald is.
Zo houden we onszelf te lekker bezig.
Ja, hartstikke goed. Ja. Ik ben ervoor.
De competitiewedstrijd nu tegen Cambuur wacht zondag. Hoe vaak heeft Cambuur van Feyenoord gewonnen in het verleden?
Nog nooit. Nee, één keertje is 0-0 gebleven in 94. En voor de rest is dit een van de... Ik ga het zachtjes zeggen, inmiddels weinige tegenstanders die nog nooit een officieel duel van Feyenoord heeft. Of een eredivisie duel van Feyenoord.
Maar Feyenoord heeft ook wel eens met z'n twaalfen gespeeld tegen Cambuur.
Ja, jij doelt op Elvis Manu.
Ja, kun je het nog één keer vertellen?
Legendarische wedstrijd. Was de laatste, de afscheidswedstrijd van Ronald Koeman. Dus was de laatste van het seizoen. Ook Feyenoord-Cambuur. En het seizoen daarna zou Manu weer bij Feyenoord aansluiten. Met Fred Rutte dan als nieuwe trainer. En die wilde wel voor die kans gaan. Die wilde niet zijn glazen ingooien. Maar die heeft in die wedstrijd werkelijk niets goeds gedaan. Geen sprint getrokken. Misschien gaf de data aan dat hij in het rood zat. Dat hij zich daarom innoemt. Maar ik denk dat het ermee te maken had dat hij zichzelf als Feyenoorder wilde profileren. Ja. Die werd ook heel snel werd hij naar de kant gehad. Volgens mij was Henk de Jong de trainer, denk ik. Hij kreeg een staande ovatie. Cambuur spelen met staande ovatie naar de Kuip. Een legendarische optreden van Manu.
Ja, ja, dat was...
Ik heb hem nog gehad bij Go Ahead Eagles. En toen zat hij doodleuk uit. We speelden uit bij Ajax. Zat hij doodleuk vlak voor de wedstrijd zat hij nog te appen over een uitslag van Feyenoord. En toen hebben we hem weg moeten sturen, omdat de supporters daar heel boos over waren. En toen hebben we hem weg moeten stappen. Toen stapte hij in zijn hele grote Mercedes en toen reed hij zo lekker heel relaxed van het terrein af. Okay. Hele relaxed gozer.
Ja. Bijzonder figuur. Leuk figuur. Het is geloof ik wel wat ellende nu achter zijn kont aan hangen. Maar goed, dat komt allemaal later wel. Het is te hopen misschien voor de keeper van Feyenoord, voor Ernst, dat hij zich kan onderscheiden zondag tegen Cambuur. Hoewel.
Kijk het ook helemaal ernstig meteen.
Ja, nou ja, goed, je kunt je afvragen hoeveel kansen Cambuur tegen Feyenoord gaat krijgen. Maar heeft hij dat wel even nodig?
Hij heeft wel een goede wedstrijd nodig, maar het is ook... Het is
vrij vroeg allemaal dit, hè?
Ja, het gaat zo snel natuurlijk. Hij heeft een paar keer wat shaky opgebouwd, om het maar zo te noemen.
Ja, en je kunt je afvragen, die 2-2 van Go Ahead, was die misschien houdbaar?
Ja, dat was ook geen blunder, maar dan had hij misschien in topvorm... had hij misschien naast de paal kunnen duwen. Dat was alles, maar de conclusie is tegenwoordig natuurlijk al dat hij eruit moet en dat er een nieuwe keeper moet komen. Dat kan helemaal niet. Feyenoord heeft er 5 miljoen voor betaald. Hebben hem uitgebreid gescout. Dus deze jongen zal heus wel zijn niveau gaan laten zien. Wat je wel zag, is dat hij nog niet zo comfortabel is aan de bal. En dat wil Feyenoord natuurlijk wel. Dus dat
en
is wel
een beetje wijfelen bij hoge ballen, vind ik.
Ja, ondanks zijn lengte.
Tegen Atalanta bij een van de tegengoals, maar tegen Sparta toen die ballen ingepompt werden, dat hij een beetje...
Ja. Over Sparta gesproken, die hebben een nieuwe speler. Een spits, wordt gehuurd van AC Milan, Kostic.
Ja.
Dat klinkt veelbelovend. Is dat het ook?
Nou, hij is wel pas 19, maar is niet voor niets door AC Milan opgepikt. Die verhuren hem nu aan Sparta. Hij heeft hiervoor in de Servische competitie, komt uit Montenegro deze speler, in de Servische competitie veel gespeeld. In de dubbele cijfers ook qua doelpunten gegaan. Fysieke jongen nog wat onbeholpen, laat ik me horen. Op de counter misschien wat sterker dan in het opbouwspel erbij betrokken. Het is de eentje waarvan ze verwachten dat hij in de Eredivisie er snel kan staan. Misschien niet in de top van de competitie, dat daar niet zo zou zijn. Maar bij Sparta wel, dat is in ieder geval de hoop. dat hij dat snel, snel op kan pikken.
Spits nummer 3, hè? Met Kostić, Thorisson, Zonneveld.
Ja. Nou ja, misschien gaat daar dus dan nog wel iets gebeuren.
Dat er nog iemand zijn biezen pakt. Ja. Overigens, Sparta gaat
tegen... Zonneveld heeft net 4 jaar getekend, hè?
Voor, ja, maar daar doelde ik dan ook niet op.
Nee, wil ik zeggen. Dat lijkt me heel sterk.
Thorisson misschien. Vorig jaar natuurlijk ook al verhuurd aan Telstar. Sparta gaat tegen Utrecht spelen. Tref je die op een prettig moment? Want daar ligt de druk er meteen alweer op na 2 potjes.
Dat kan je op 2 manieren uitleggen. Eén, ze zijn kwetsbaar omdat ze nog niet gewonnen hebben. Nou. Aan de andere kant komt dan de eerste overwinning weer dichterbij. Oh, nee. Hè? Dat is ook een cliché, toch?
Je begon wel hier.
Ja, Nou ja, ik vind het een heel interessant fenomeen hoe de trainer daarmee omgaat van Utrecht. Die is natuurlijk enorm bewierookt.
Sterker nog, was kandidaat om ook trainer bij Sparta te worden.
Ja, heeft hij. Hij werd volgens mij. Kon hij zelfs bondscoach worden op een gegeven moment.
Ja, maar dat kon iedereen.
Maar ja, hij krijgt nu zijn eerste tegenslag in zijn carrière. En dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? Ik ben heel nieuwsgierig hoe Utrecht zich daar... Ik heb toevallig aanstaande dinsdag een gesprek met Ron Jans. Die gaat daar ook wel wat over zeggen, denk ik. Mm-hmm. Want die kent een beetje de dynamiek, hoe dat bij Utrecht allemaal in elkaar zit. Hij gaat voor het eerst druk ervaren bij een topclub, maar in ieder geval bij een grotere club dan Telstar.
Ja, met Utrecht als tegenstander, een concurrent voor het halen van de play-offs om Europees voetbal? Of mag je op dit moment in augustus zo nog niet spreken?
Het is in ieder geval waar allebei die clubs hun ambitie hebben liggen. En Nijkamp is er ook heel duidelijk over geweest. En bij Utrecht hoort dat ook qua de status dat ze rondom die plek...
Hoe lang zullen ze nog bestaan eigenlijk, die play-offs?
FC Utrecht?
Jan de Jong ging ze afschaffen.
Dat heeft hij min of meer tussen de regels door wel laten blijken, ja.
Ja,
ja, ik heb er in jouw krant trouwens.
Ik heb er al vaker over uitgesproken. Ik hoop dat ze er eindelijk een keer ook op doorpakken en ermee stoppen.
Omdat je ziet gewoon...
Laat ik het even omdraaien. Als je ziet dat de resultaten in Europa... niet je van het zijn, laat ik me mild uitdrukken... dan is het misschien verstandig, dat heb je in andere landen ook gezien... om te kijken naar je systeem of dat het beste resultaat oplevert.
Maar dat zou je hebben als er elke keer een rare club uit die play-offs komt, toch? Ja. Maar tot nu toe is dat de club die je verwacht. En je loopt ook,
dat
zeg maar...
Dat is nog eens een reden om ze dan niet te doen... als de uitkomst ook nog eens nagenoeg vaststaat.
Nou ja,
en je daarmee
reden, dat Sparta...
ruimte in je speelkalender creëert... om in de Europese weken de ploegen meer rust te geven.
Je hebt er niet van uit laten praten, hè?
Ik voel me thuis. Maar Sparta bijvoorbeeld zou dan de laatste 10 wedstrijden niks meer om te spelen hebben. Dus dan krijg je wedstrijden waar het nergens meer om gaat. Geen tegenstand, geen weerstand. Dan krijgen we die discussie weer. Dus ik vraag me af of het een oplossing is. Hoor.
Ik ben dat een beetje met jou eens, Mikos. Ik denk dat de play-offs 1 is een prachtig fenomeen voor clubs... die normaal gesproken niet kunnen tippen aan die plek 5 of 6. En dat zijn er een heleboel. Daar hoort Sparta onder andere ook bij. Maar ook een Groningen of een Heerenveen... die vaak niet in de mogelijkheid zijn om daar in de buurt te komen. Dan krijg je een hele leuke competitie. Want tot aan de laatste speeldag gaat het nog ergens om. Ofwel degradatie, ofwel plaatsen voor play-offs.
Mag ik de mythe ontkrachten of mag ik je niet onderbreken?
Nee, zeker niet.
Het is namelijk niet juist.
En daarnaast is het zo... laten we eerst eens even zeggen... dat onder andere, volgens mij heeft Feyenoord zich er ook schuldig aan gemaakt... zullen we niet gewoon even de sterkste opstellingen... gaan neerzetten in Europese wedstrijden... in plaats van zomaar een B-ploeg neerzetten...
Dat klopt.
En daardoor punten verliezen.
En dat willen ze ondervangen. En dat willen ze ondervangen door te zeggen... dan hoef je in het weekend daarna, net zoals het in Portugal jaren hebben gedaan... hoef je dan niet in actie te komen... of pas eventueel op de maandag of wat dan ook. Dan creëer je die speelruimte. Maar dat lukt in Nederland niet... omdat de competitie al begin mei klaar moet zijn voor de play-offs.
Je zou denken dat je 1 miljoen of 4 in het jaar... toch 2 keer in de week moet kunnen spelen.
Excelsior is trouwens dit weekend wel vrij vanwege die Europese verplichtingen van NEC.
Ja, maar wij willen niet met kerst voetballen, we willen een winterstop. We willen, daar zijn nog allemaal gaten natuurlijk. Engeland begint later dan de Eredivisie.
Beginnen vandaag.
Ja, en is op de tijd klaar ook altijd. Want die spelen door wanneer wij niks doen. Dus daar kan je ook aan denken natuurlijk.
Goed, ik dacht even lekker vooruit te blikken op Sparta FC Utrecht. Maar het werd weer eens een felle discussie door de heren van Eersel en Maaskant. Dat doen we binnenkort maar weer eens over.
Die houden
er lekker in. Dankjewel, Mikos. Graag weer tot de volgende keer.
Ik ga deels over de planning voor dit programma. Dus jou zien we een tijdje niet.
Dankjewel, Dennis. Tot de volgende keer. Robert, je mag gewoon komen. We zijn maandag weer terug met FC Rijnmond. Graag tot dan. En een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, dakdekkersbedrijf J. Brouwer, Neco Ship Supply en Customs Care Douane Expediteurs.